Hallo, ik ben Peter. Ik heb een revolutionair boek over openbaring geschreven en als vervolg daarop ook nu een boek over Hosea met de titel Het Evangelie volgens Hosea. En wat ik daarin probeer uit te leggen is dat Hosea weliswaar profeteert over de lokale situatie van 10 stammen Israël in zijn tijd en het oordeel van God aankondigt aan hen dat zij op zullen houden te bestaan, maar dat Hosea ondertussen die situatie gebruikt om ook te profiteren over de Messias die uiteindelijk zal komen en wel uit 2 stammen Juda. En dat zijn profetieën dus heel vaak een beetje op een verborgen manier niet direct duidelijk voor de oppervlakkige lezer, om het zo maar te zeggen. En dat je soms een beetje moet spitten en zoeken naar van ja, maar wat probeer je hier nou eigenlijk te zeggen? En de reden waarom dat op die manier zou moeten gebeuren, dat is als wij gaan kijken naar hoe het Nieuwe Testament of het Tweede Testament, hoe die dus dit soort teksten uit Hosea of ook van anderen citeert, dat wij dan het gevoel krijgen van ja, maar je haalt er meer uit dan wij bij eerste lezing erin zien. Waar dat praktisch gezien op neerkomt, is dat de Nieuwtestamentische schrijvers eigenlijk heel veel messiaanse dingen zagen in de teksten en in de profetieën. Veel meer dan die teksten misschien direct zelf al aangeven. En ik denk dat dat de juiste weg is om te doen. Wat ik nu in deze podcast wil doen, is dat ik een extreem voorbeeld daarvan ga geven. We zitten in Hosea 12. En ik heb die tekst al eerder aangehaald, want daarin geeft Hosea eigenlijk zijn visitekaartje af. En ook de sleutel tot het begrijpen van zijn profetieën. Hij zegt daar namelijk, ik zal tot de profeten spreken en ik zal de visioenen talrijk maken. Dat zegt de Heer door de mond van Hosea. En ik zal door de dienst van de profeten in gelijkenissen spreken. Dus met andere woorden, profetieën zijn gelijkenissen, zijn vergelijkingen. Het zijn voorbeelden. Het gaat over het een en het betekent iets anders. Als je zegt, als de kat van huis is, dansen de muizen. Gaat het dan over katten en gaat het dan over muizen? Nee. Het zijn beelden van mensen en het gaat over een menselijke situatie. Ik heb daar al een voorbeeld van gegeven, dat bij Prediker 12 ook het geval is. En nu gaan we dus naar een extreem voorbeeld kijken. En dat extreme voorbeeld, dat staat direct achter het vers wat wij net gelezen hebben. En dat is dus, het is het meest extreme voorbeeld in Hosea, zou ik zelfs willen zeggen. En dat is dus grappig dat Hosea zijn visitekaartje afgeeft en dat er dan meteen daarachter het meest extreme voorbeeld komt van zo'n gelijkenis. Laten we hem lezen. Vers 12 van hoofdstuk 12. Was Gilead al ongerechtigheid, nu zijn ze helemaal nutteloos geworden. In Gilgal hebben ze stieren geofferd en ook hun altaren zijn als steenhopen in de voren van de velden. Jacob vluchtte naar het gebied van Syrië. Okay. Israël diende om een vrouw en om een vrouw hoede hij vee. Okay. Door een profeet heeft de Heere Israël echter uit Egypte geleid en door een profeet werd het gehoed. Nou gaat het ineens weer over het uitleiden uit Egypte. Efraïm echter heeft hem tot zeer bittere toorn verwekt. Daarom zal hij zijn vergoten bloed op hem laten neerkomen. Zijn Heere zal hem zijn smaad vergelden. Oké, nou, weet je, hier wordt van de hak op de tak gesprongen. Ja? Het ene wordt erbij gehaald, het andere wordt erbij gehaald. Maar wat hebben die dingen allemaal met elkaar te maken? Ja? Nou goed, laten we maar eens eventjes vers voor vers doornemen. Was Gilead al ongerechtigheid? Nou ja, Gilead was een stad in 10 stammenrijk Israël, dus die wordt nu als voorbeeld aangehaald. In Gilgal hebben ze stieren geofferd. Nou, ja, weet je, als je dit zo leest, denk je van dat zal wel. Maar je moet de geschiedenis daarvan erbij halen. Wat gebeurde er in Gilgal? Namelijk dit. Samuel had Saul opdracht gegeven om het eindoordeel uit te voeren over, ik zeg uit mijn hoofd, de Amalekieten die daar in de buurt woonden. En Saul moest hen en al het vee met de ban slaan. Dus dat wil zeggen uitmoorden. Hij mocht daar zelf geen bezit van nemen. Hij mocht niet dingen in beslag nemen en voor zichzelf gaan gebruiken. Je zou dat kunnen vergelijken met de politie die een drugsvangst doet. Of, en ook bijvoorbeeld geld, wat daarbij betrokken geweest is. En zij mogen die in beslag genomen goederen dus niet zelf gaan gebruiken en verkopen en daar rijk van worden. Want dan zijn ze corrupt. Hè? En dat kan niet. Dus de drugs wordt vernietigd, het geld wordt bijvoorbeeld ook vernietigd. En dat mag de politie niet voor zichzelf gebruiken. Dus Saul, die moet het oordeel van God uitvoeren. Maar dat doet hij niet. Hij houdt wel vee. En hij laat ook de koning leven. En die wil die tentoonstellen voor iedereen van kijk, ik heb de koning overwonnen. En Samuel wordt daar dan heel boos over. Want dat laat zien dat Saul dus corrupt geworden is. En Samuel doodt dan zelf deze koning. Als het oordeel van God over hun ongerechtigheid. Dus dat is wat er in Gilgal gebeurd is. En dat steekt God. Want dat betekent dus dat de koningen van Israël overroelen de wetten van God. En maken dat het volk afgoden achterna loopt. Dus de koning van Israël die plaatst zich boven God. Hij gehoorzaamt God niet en daardoor gaat het allemaal mis. Dus als er hier staat, in Gilgal hebben ze stieren geofferd, dan zit dat er dus achter. Dat die koningen van Israël God ongehoorzaam zijn geworden en hun eigen weg bewandelen. En op die manier kan God niet meer zijn rol met het volk van Israël vervullen. Oké? Tot zover. Alright, prima. Maar dan, Jacob vluchtte naar het gebied van Syrië. Wacht even. Oké. We hebben het over de koningen van Israël, waardoor alle problemen ontstaan. En nou gaan we ineens helemaal terug in de geschiedenis. Naar het moment dat Jacob naar Syrië vluchtte. Wat heeft dat er nou weer mee te maken? En dan vervolgens, Israël diende om een vrouw en om een vrouw hoede hij vee. Ja. En een lantaarnpaal is ook van ijzer, weet je. Wat is het verband? Wat is nou de boodschap? Of is het alleen maar even een terughalen van de geschiedenis van Israël? Maar waarom dan? Want vervolgens is het door een profeet heeft de Heere Israël echter uit Egypte geleid. Dus Mozes leidde Israël uit Egypte. Nee, wacht. Ja, dit zijn voorbeelden uit de geschiedenis van Israël. Maar het is een messiaanse profetie. Eerder in Hosea hebben we ook al gezien dat de naam Jezreel, wat de naam ook werd van de zoon van Hosea, dat die naam ook gebruikt wordt voor de Messias. Dus de Messias wordt Jezreel genoemd. De Messias wordt ook David genoemd. En ik denk dat we daarvan moeten leren dat de Messias vele namen kan hebben. Dus hier wordt de naam van Jacob gebruikt als een beeld voor de Messias. Dus het is Messias Jacob die vlucht naar het gebied van Syrië. Dat wil zeggen, hij wordt door zijn eigen volk, door zijn eigen broers, wordt hij verstoten. Dus zoals Jacob verstoten is door Esau en moest vluchten, zo wordt de Messias verstoten door zijn broers en moet hij vluchten. Want in zijn eigen land was hij niet welkom en onze eigen volk was hij niet welkom. En hij is gevlucht naar Syrië, naar het buitenland. Hij is naar het buitenland gevlucht. Hij kon onder het volk van Israël, of dat wil zeggen onder het volk van Juda, kon hij zijn missie niet volbrengen. Daarom is hij naar de andere volken gegaan. Israël diende om een vrouw en hij hoede vee om een vrouw. Dus met andere woorden, hier gaat het ook weer over de Messias. De Messias zal een vrouw uit de andere volken verzamelen. Daar zal hij voor betalen. En Israël die ging dus naar het buitenland, naar een ander land, waar dus nakomelingen waren van zijn familie. En zo gaat de Messias uit de nakomelingen van het over Assyrië, dat is de wereldbevolking verspreide 10-stammenrijk Israël, daar gaat die Messias kinderen uit oogsten. Dus uit dat buitenland gaat hij zijn vrouw, zijn bruid halen. Dus met andere woorden, vers 13, dat gaat niet over Jacob en Israël, maar dat is een beeld voor de Messias. Dan 14, door een profeet heeft de Heere Israël echter uit Egypte geleid en door een profeet werd het gehoed. Dat gaat dan over Mozes, maar het gaat niet over Mozes. Mozes wordt gebruikt als een beeld voor de Messias. Dus zoals Mozes is het natuurlijke Israël uit Egypte geleid heeft, zo zal de profeet die na Mozes komt, dat is de Messias, het geestelijke Israël uit het rijk van de duisternis leiden en hem bevrijden van zonde. Ja, Efraïm, dat wil zeggen het natuurlijke Israël, echter heeft hem tot zeer bittere toorn verwekt. En daarom zal hij zijn vergoten bloed op hem laten neerkomen. En hier zie je weer het plaatsvervangende rol van de Messias. Hè? Dus het vergoten van het bloed van de een zal op de ander neerkomen. En de Heer zal hem, de Messias, de smaad en de ellende die het natuurlijke Efraïm, die wij als zondaars doen, zal hij zelf dragen. Dus hè, als je dit plat leest, dan heb je een ratje toe aan momenten uit de geschiedenis van Israël waar de relatie zoek is en wat de betekenis daarvan is. Ja, waarom noem je dat nu op dit moment? Wat is nu de boodschap? Ja? Als je het messiaans interpreteert, dan is het ineens allemaal veel duidelijker. En dan lees je, ja, die aardse koningen van Israël, die zijn het probleem. Maar God zal de Messias sturen. Die zal uit de nazaten van Israël in het buitenland zijn bruid halen. Hij zal de nieuwe profeet zijn, zoals Mozes dat wacht, naar wie iedereen moet luisteren. En hij zal betalen voor de zonden en de ellende die de mensen allemaal veroorzaakt hebben. En dan zie je ineens het hele evangelie in een notendop, als het ware in de vorm van een vergelijking, verteld. En dat is waar Hosea bol van staat en waar je vele, vele, vele voorbeelden van kan lezen in de rest van mijn boek. Dank voor jullie aandacht.